vanochtend wil ik met jullie kijken naar Romeinen 7. Dat is een gedeelte in de Bijbel waar nog wel eens over gesproken wordt, over van ja, is dat nou iets wat bij het christelijk leven hoort of niet? Omdat het eigenlijk heel erg de strijd aangeeft die zich in ons kan afspelen. Het gaat over de strijd met de zonde. En met dat Paulus dat behandelt, geeft hij eigenlijk een stuk inzicht in de strategie van de duisternis. In de strategie van de zonde. En ik geloof dat op het moment dat we die strategie van de duisternis kunnen inzien, dat we die doorhebben, dat ons dat ook weer zicht kan geven op de waarheid en op welke manier we misleid worden. En ik geloof dat het ons vrij gaat zetten. Ik wil met u lezen uit Romeinen 7. Laten we gewoon het hele hoofdstuk lezen. Het is gewoon een mooi hoofdstuk. Broeders en zusters, weet u niet, ik richt mij immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over een mens slechts zo lang gezag heeft als hij leeft. Zo is een getrouwde vrouw door de wet aan haar man gebonden, zolang die leeft. Sterft hij, dan is zij ontslagen van de wet die haar bond aan haar man. Men zal haar terecht als een overspelige beschouwen als zij bij het leven van haar man de vrouw wordt van een ander. Is haar man echter gestorven, dan is zij van die band ontslagen en pleegt zij geen echtbreuk als zij zich aan een ander geeft. Broeders en zusters, zo bent ook u door het lichaam van Christus gestorven met betrekking tot de wet. En u behoort nu aan een ander, aan hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij vrucht dragen voor God. Toen wij een zondig leven leidden, werden onze daden beheerst door zondige begeerten die de wet in ons opwekten en die slechts vrucht afwierpen voor de dood. Nu echter zijn wij dood voor de wet en ontslagen van haar boeien, zodat wij niet langer onderworpen zijn aan een verouderd wetboek, maar God dienen in het nieuwe leven van de geest. Betekent dit dat de wet en zonde één en hetzelfde zijn? Volstrekt niet, maar wel is het waar dat ik de zonde alleen heb leren kennen door de wet. Ik zou van de begeerte geen weten hebben als de wet niet zei, u zult niet begeren. Het is de zonde die gebruik heeft gemaakt van het gebod om allerlei begeerte in mij op te wekken. Zonder de wet is de zonde dood. Ooit leefde ik zonder de wet, maar toen het gebod kwam begon de zonde te leven en zelf stierf ik. Zo bleek het gebod dat bedoeld was om leven te brengen, voor mij juist de dood te betekenen. De zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om mij te verleiden en ter dood te brengen. De wet is dus heilig en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Heeft dan iets dat goed is mij doodgebracht? Dat niet. Maar de zonde, en daarmee toonde ze haar ware aard, heeft door iets goeds mijn dood bewerkt. Zo blijkt door het gebod hoe bovenmatig zondig de zonde is. We weten dat de wet geestelijk is, maar ik leid een zondig leven, verkocht als ik ben aan de zonde. Ik begrijp mijn eigen daden niet. Ik doe immers niet wat ik wil, maar wat ik verafschuw. Maar als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, betekent dit dat ik met de wet instem en haar goed acht. In feite echter ben ik het niet meer die handelt, maar de zonde die in mij huist. Ik ben mij ervan bewust dat er in mij, dat wil zeggen in mijn zondige natuur, niets goeds huist. De goede wil ligt binnen mijn bereik, maar niet de goede daad. Ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil. Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende persoon, maar de zonde die in mij huist. Ik ontdek in mij dus deze wet. Als ik het goede wil doen, dringt het kwade zich aan mij op. Mijn innerlijk schept behagen in Gods wet, maar in mijn handelen ontwaar ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn reden en mij als gevangene uitlevert aan de wet van de zonde die in mij leeft. Rampzalige mens die ik ben, wie zal mij redden van dit bestaan ten dode? God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer. Aan mijzelf overgelaten dien ik dus met mijn reden de wet van God, maar in mijn doen en laten de wet van de zonde. Tot zover. Wat ik net al even noemde, is dat mensen soms dit hoofdstuk lezen en zeggen van ja, zie je wel, als je gelooft, want Paulus die geloofde, dan hoort het er ook bij dat je zondigt en dat je, nou, die situatie die hij beschrijft, dat je gebonden bent, dat je niet doet wat je wil doen en dat je wat je wil doet, dat je dat niet doet, dat dat erbij hoort als je christen bent. Want ze zeggen dan soms van ja, dat is gewoon wat Paulus hier omschrijft, heel letterlijk, in de tegenwoordige tijd. En ja, God heeft ons vrijgemaakt van de zonde, maar er is ook nog een andere kant dat we eigenlijk toch nog vastzitten. En als je het op die manier leest, dan kan dat ergens een soort troost geven dat je denkt van ja, ook Paulus die had zo zijn struggles. Maar tegelijkertijd mis je de kracht van het opstandingsleven van Christus, van het nieuwe leven. Want wat Paulus hier doet, is hij gebruikt eigenlijk een soort stelvorm om een bepaalde situatie te beschrijven. En hij werkt in een cirkelredenering, waar wij gewend zijn om eigenlijk bij A te beginnen en langzaam een verhaal op te bouwen, totdat we zeggen van, hé, dit is het punt wat we willen maken. Daar is Paulus veel meer een punt aan het maken en dan gaat hij nog even weer een stapje terug en dan maakt hij het opnieuw. En zo met een soort cirkelvormige redenering komt hij steeds verder. En dat is wat Paulus hier doet, want als je Romeinen 6 leest en leest dat vooral thuis nog een keertje in een geheel door van nou, de hele brief is het beste, maar ik zou zeker zeggen vanaf een hoofdstuk 5 tot aan 8, 9. Dan merk je dat Paulus het heeft over de nieuwheid van leven waar we in wandelen. Dat als we gedoopt zijn, dan zijn we begraven met Christus en staan we op in een nieuw leven. En dan zegt Paulus, dan leeft de zonde niet meer in ons, dan zijn wij dood voor de zonde. Dat hebben we net ook nog gelezen aan het begin van hoofdstuk 7. En dan zijn we dus vrij, vrij van de zonde. En het antwoord dat Paulus vervolgens ook geeft is van ja, rampzalige mens die ik ben, wie zal mij redden van dit bestaan ten dode? God zij gedankt door Jezus onze Heer. Dus het is een stelvorm die hij gebruikt om in de tegenwoordige tijd eigenlijk een situatie te beschrijven die voor hemzelf eigenlijk niet meer van toepassing is. Want hij leeft zelf al in het leven van de geest en niet meer het leven van de oude mens. Het christelijk leven is vrij van zonde bedoeld en vrij van veroordeling. Hè? Er is geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn, is het eerste vers van hoofdstuk 8. Maar ook Johannes die schrijft bijvoorbeeld in zijn eerste brief, ik schrijf dit aan jullie zodat jullie niet zondigen. En indien je dan zondigt, niet wanneer je zondigt, maar indien je zondigt, dan weet je dat je gered bent, dat God je vergeven heeft. Nou, dan is de vraag, als we naar dit hoofdstuk kijken, van hoe werkt de zonde dan? Wat bewerkt de zonde in ons leven? En Paulus die schrijft al, ja, de zonde die leidt tot de dood. De enige vrucht die de zonde heeft, is de dood. En dat komt omdat de zonde ons van God afhoudt. God is het leven, God is de gever van leven, hij is het leven zelf. En als we niet bij hem zijn, dan zijn we dood, dan zijn we ten dode opgeschreven, omdat we alleen in hem het leven kunnen vinden. Hoe Paulus dat hier redeneert, is eigenlijk dat hij zegt, de wet laat ons de zonde zien. He, want er waren misschien wel dingen goed om te doen en fout om te doen. En we kunnen leven met God. En daar vinden we het leven, maar als we bij hem vandaan gaan, dan leidt dat tot een levensstijl die dood is, die tot de dood leidt. En Paulus die zegt van ja, toen ik de wet nog niet had, had ik nog niet het onderscheid om te zien van wat goed was en wat fout was. Dus de wet heeft mij geholpen om te zien wat goed is en wat fout is. Maar vervolgens, zegt hij, de zonde die gebruikt de wet, en eigenlijk die misbruikt de wet, om begeerte in ons op te wekken. Dus met andere woorden, en we moeten even erbij stilstaan, we denken hier nog eigenlijk in het oud-testamentische wet naleven in de boom van goed en kwaad. Van wat is goed, wat is kwaad. He, dat is de wet, wat is goed, wat is kwaad. En Paulus die zegt, ja, de wet die misbruikt, of de zonde misbruikt de wet om begeerte in ons op te wekken. En ik denk dat we allemaal wel het voorbeeld kennen van als je tegen een kind zegt, doe dat niet. Het eerste wat het kind zal doen, is het juist wel doen. Omdat het dat wil ontdekken ergens. En het laat dus een mogelijkheid zien. En dat doet de zonde ook in ons, met de wet. De zonde leidt tot de dood, doordat het juist die begeerte in ons opwekt, waarvan de wet zegt, hé, dat moet je niet doen, dat is niet goed. Daardoor raken we bij God vandaan. Er komt een scheiding tussen God en mens. En dan is het goed om daarbij stil te staan van, oké, maar wat betekent dan die scheiding tussen God en mens? En ik heb heel lang geleerd, en velen met mij, dat die scheiding tussen God en mens betekent dat God zo heilig is, en wij zo zondig en slecht dat we niet meer in Gods nabijheid kunnen komen. Dat hij te heilig is om in zijn aanwezigheid te zijn. En dat we daarom de vergeving van Jezus aan het kruis nodig hebben om bij God te kunnen zijn. En ik hoop dat u stevig zit, want ik geloof dat het niet waar is. En ik zal u uitleggen waarom. Als we terugdenken aan de zondeval, Adam en Eva, in de tuin, in de Hof van Eden. Ze eten van de appel, God had het verboden, moet je niet doen. Wat gebeurt er dan? Ze verstoppen zich. Wat doet God? God zoekt ze op. Dus is het zo, er is geen sprake van dat Adam en Eva denken van, oh, we hebben gezondigd, we moeten nu naar God toe. En dat God zegt, nee, dat kan niet. Het is precies andersom inderdaad. Adam en Eva verstoppen zich en God zoekt ze op. En dat is de lijn die we eigenlijk in het hele Oude Testament zien. Het volk Israël verstopt zich op allerlei manieren in afgoden, in het zoeken van een koning. En op allerlei manieren gaan ze van God af. En wat doet God elke keer? God zoekt ze op. Als God de heilige was, waardoor wij niet bij hem zouden kunnen komen, hoe kan dan Jezus, de Zoon van God, die God zelf was, 9 maanden lang in de buik van een vrouw zitten? Hoe kan hij aan tafel zitten met fariseeën, met tollenaars, met overspeligen? Ja, doordat hij zo liefdevol is, zo van mensen houdt. Hij laat zich niet afremmen door zonde van een ander. Het is de zonde die ons wegtrekt van God, waardoor wij niet meer naar God toe gaan. En daar zit het venijn van de zonde. En ik geloof dat God zo heilig is, dat het niet uitmaakt, dat zijn heiligheid betekent niet dat wij in onze zonde of onheiligheid niet bij hem kunnen komen, omdat hem dat iets zou doen of dat hij dan in woede zou ontsteken. Zijn heiligheid is zo heilig dat alles wat hij aanraakt verandert in heilig. Dat is waarom Jezus de Melaatse aanraakt. Dat is waarom Jezus mens werd. Om zelf mens te worden, waardoor de mensheid weer geheiligd kon worden. Dus er is niet een soort van grote afstand tussen God en mens. Alleen het probleem is, de mens die schaamt zich zo, dat hij zich terugtrekt en verstopt achter een struik. En van achter die struik hebben we geen scherp beeld meer op wie God is. Dan zien we ergens tussen de kleine kiertjes door, zien we wat flarden van wie God is. Maar ons beeld is vertroebeld. Is een mist geworden. En op die manier ervaren we nooit de volheid van God in ons leven. Even terug naar Romeinen 7, vers 13. In vers 13, ik heb trouwens de Willibrord-vertaling gebruikt, omdat ik het een erg mooie vertaling vind. Vers 13, heeft dan iets dat goed is mij de dood gebracht? Dat niet, maar de zonde, en daarmee toonde ze haar ware aard, heeft door iets goeds mijn dood bewerkt. Zo blijkt door het gebod hoe bovenmatig de zonde is. Dat is de strategie van de duisternis. Iets goeds gebruiken en het zodanig doen voorkomen dat wij ons erdoor aangevallen voelen, dat wij ons er slecht door voelen, dat wij ons laten binden. Het was goed, de wet. Maar Paulus zegt, de zonde heeft het misbruikt. Nou, dan is de vraag, wat gebeurt er met Pinksteren? Met Pinksteren, dan wordt de Heilige Geest uitgestort. En wat betekent dat voor ons? Wat wordt daarover gezegd, over dat de Heilige Geest in ons komt? Dat we niet meer wees zouden zijn? Ja, en wat betekent het met betrekking tot de wet? Geestelijke wet, hoor ik. Iemand anders nog? We zullen kracht ontvangen. Dat is een hele belangrijke. We ontvangen kracht door de Heilige Geest. Vrijheid. Liefde. Dat is allemaal waar. Heiligheid. Ja, inzicht, God zelf in ons, amen. Ik hoor heel veel mooie dingen en het is allemaal waar en ja, het goede antwoord is niet gegeven. Ja, ik voel hem al aan. Ja. Nee, hetgene waar ik even naar op zoek was met betrekking tot de wet, is dat de Bijbel ons leert dat met Pinksteren God zijn wet in ons hart schrijft door de Heilige Geest. En het andere aspect wat ik inderdaad wilde belichten is de kracht die we ontvangen door de Heilige Geest. En door die kracht hebben wij dus de kracht in de Heilige Geest om de zonde te weerstaan. En dat, daarvan zegt de Bijbel, daardoor zijn we vrij van zonde. Dus de duisternis heeft daar geen macht meer. Maar dat betekent niet dat hij zijn strategie niet aanpast. Dat de duivel niet denkt van, wij zijn veranderd als we de Heilige Geest ontvangen hebben, maar de duivel is niet veranderd. Dus hij zal proberen ons te blijven misleiden. Hij heeft niet meer de macht om ons te laten zondigen per se, want wij hebben de autoriteit en kracht gekregen om dat te weerstaan. Maar hij kan nog wel in onze gedachten dingen influisteren en hij kan nog wel ons misleiden in ons denken. En als we dan bedenken dat hij dat doet door de goede dingen, dan denk ik van ja, als wij de wet niet meer hebben per se, maar Gods wet is in ons hart, dan zijn we van binnen vernieuwd. En dan weten we dat we God willen naleven. En als er dan dingen in ons denken zijn die daarmee in strijd zijn, dan kunnen we ons daar heel erg schuldig over voelen. En dat is iets wat ik regelmatig ben tegengekomen in gesprek met verschillende mensen, dat het op een of andere manier hun gedachtenleven hun afhoudt van God. En ik heb een aantal mannen gesproken bijvoorbeeld die jarenlang een pornoverslaving hebben gehad. En God heeft hen daar op een hele mooie manier van vrijgezet. Ze zijn daar vrij van geworden. En ze hebben geleefd in die vrijheid. En op een gegeven moment, na een bepaalde tijd, kortere tijd, lange tijd, verschilt per persoon. Maar zeiden ze van ja, joh, moet je nou horen, God had me daarvan bevrijd. Maar die beelden komen weer terug. En ik voel me daar naar over. Ik voel me daar rot over. Ik voel me daar vies over, want ik wil het niet. En ik weet dat God me daarvan heeft vrijgezet. Maar ik merk, ik durf niet naar God toe. Want er zit zoveel rotzooi in mijn hoofd. En hoeveel van ons kennen wel niet op een of andere manier dat we weten van ja, we proberen het goede te doen. Maar die gedachte, nou het is maar goed dat niet iedereen onze gedachten ziet. En dan kunnen we worstelen met de vraag, ja maar zijn die gedachten dan ook zondig? Nou los van de vraag of dat ze het zijn of niet, zie ik in de praktijk dat het heel veel mensen van God afhoudt, die gedachten. En dat ze zeggen, ja, ik voel mij helemaal niet meer heilig. De Bijbel zegt over ons dat we heilig zijn, maar zo ervaar ik dat helemaal niet meer. En dat kan zijn met iets als porno, maar dat kan net zo goed iets zijn als je gewend bent om altijd te roddelen en kwaad te spreken over anderen. En je hebt in de kracht van de geest gezegd van, ik ga daarmee stoppen. En dat je iemand tegenkomt en het eerste wat je denkt is iets negatiefs over iemand die je ziet. En dan denk je van, oh, maar zo wil ik niet naar iemand kijken. Maar het is in je gedachten. En je denkt, oh, wat in mijn gedachten is, dat is wie ik ben. Maar dat kan dus op allerlei manieren in je gedachten zijn. En de een heeft daar een ander punt waar hij mee worstelt dan een ander. Als we zo zeg maar gevangen worden gehouden in onze gedachten door wat daar leeft, dan kunnen we ons daarom schamen. Dan kan ons dat blokkeren in onze relatie met God. En het gevolg kan zijn dat we leven in Romeinen 7... in de situatie die Paulus beschrijft, in plaats van de situatie die hij beschrijft in Romeinen 6 en Romeinen 8 en Colossense en Efeze en in al die andere mooie brieven die hij geschreven heeft. Dan wil ik met u kijken naar vers 16, want dan is natuurlijk de vraag, ja, wat is het antwoord erop? Wat doen we daar dan mee? Vers 16, daar zegt Paulus, maar als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, betekent dit dat ik met de wet instem en haar goed acht. Dus Paulus die zegt, het feit dat ik mij daar naar over voel, het feit dat ik mij daarover schaam, het feit dat ik het eigenlijk ten diepste niet wil, maar dat het wel ergens gebeurt, dat betekent dat mijn hart zegt van, hé, maar de wet is goed. Of na Pinksteren zou je kunnen zeggen, van, dat mijn hart zegt van, ik ben verbonden met God, ik ben één geest geworden met de Heilige Geest. En die gedachten die er nu zijn, dat is niet wat ik wil en is dus niet iets wat bij mij hoort. En dat is wat Paulus ook een aantal keer noemt. Van ja, dan ben ik niet meer de persoon die handelt, maar de zonde in mij. En op die manier mogen we weten van ook al zijn die gedachten er, de weg is vrij naar God. De weg is altijd vrij naar God. Zelfs als we wel zondigen, is de weg vrij naar God, omdat we bij hem een volmaakte onvoorwaardelijke liefde ontvangen. Jacobus 1, vers 14 en 15, daar staat het eigenlijk ook. Want ik zei het al, van ja, de gedachte zelf is niet zondig. Jacobus die schrijft in hoofdstuk 1 dat als de begeerte bevrucht wordt, baart ze zonde. Wat dus betekent dat als er een gedachte is of een gevoel die zomaar ineens in ons oppopt, wij de keuze hebben of dat we die bevruchten of niet. En als wij daar wat mee doen, dat we denken van, we zien iemand, we hebben daar een vervelende, veroordelende gedachte bij. En we gaan vervolgens eens in ons hoofd een lijstje maken met dingen waarvan we denken, nou dat deugt niet aan die persoon, dat deugt niet. En eigenlijk is die persoon niets waard. Dan ben je die gedachte aan het bevruchten en dan baart zij zonde. Maar op het moment dat je een gedachte te binnen schiet en je denkt, oh, maar die gedachte die wil ik eigenlijk helemaal niet. Dat is niet wat bij mij hoort, want ik ben een nieuwe schepping geworden in Christus. Dan is die gedachte nog geen zonde. Dan is het een begeerte, dan is het een verleiding. En hebben wij de keuze om daar anders mee om te gaan. En daarom is het zo belangrijk om te geloven wat God over je zegt, wat de Bijbel over je zegt. Dat je weet dat je door God, als je hem de Heer van je leven hebt gemaakt, als je bent opgestaan in het nieuwe leven, dat je weet, ik ben heilig gemaakt door God. Ik ben ontrukt aan de macht van de duisternis en ik ben geplaatst in het koninkrijk van het licht. Ik ben nu een kind van God geworden. En al die waarheden dat je weet van God is mijn vader en zijn liefde voor mij wordt nooit meer of minder, want zijn liefde voor mij is volmaakt en perfect. En die waarheden zijn zo belangrijk om vast te houden, want die bieden je de weerstand om te zien als de duivel je aanvalt in je gedachtenleven, om te zien van deze gedachten die zijn niet van mij. Want God heeft mij een nieuwe schepping gemaakt. En als ze niet meer bij mij horen, dan hoef ik me daar ook niet schuldig over te voelen. En kan ik naar God toe gaan en de Heer danken en zeggen, Vader, dank u wel dat u mij nieuw heeft gemaakt, dat u mij bevrijd heeft, dat ik heilig ben. Ondanks alle viezigheid die sommige mensen dan in hun hoofd hebben. Wat een hele heftige strijd is. Maar het bepaalt niet wie je bent. Om het principe te onderstrepen, wil ik nog een voorbeeldje noemen. Heel veel mensen die stellen de vraag, ja, hoe zit het eigenlijk met de zonde tegen de Heilige Geest? Ik ben eigenlijk wel bang, ja, ik wil God wel volgen, maar ik ben bang dat ik de zonde tegen de Heilige Geest heb gedaan. En de Bijbel die zegt dat daar geen vergeving voor is. Er valt heel veel over te zeggen. En ik zou er in lijn met wat Paulus zegt in Romeinen 7, één heel kort antwoord op kunnen geven. En dat is het feit dat je de vraag stelt, zegt al dat je die zonde niet hebt begaan. Want als je de vraag stelt van heb ik toch niet de zonde tegen de Heilige Geest begaan, laat dat zien dat je hart zuiver is omdat je oprecht wilt zijn naar God toe. En waar je oprecht bent naar God, waar je met hem wilt leven, daar heb je niet de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Nou kan ik me voorstellen dat je hier zit en denkt van ja, dat klinkt allemaal heel mooi, maar ik heb wel wat bezwaren. Want ik heb dingen anders geleerd of ik ben dingen anders gewend. En ik heb 4 bezwaren opgeschreven waarvan ik dacht van nou, die zijn misschien wel goed om eens even te noemen. En misschien zegt u wel van nou, die had ik inderdaad ook. Ik ga er 4 langs. Jezus die zegt toch tegen Jezus zegt toch in de bergrede dat ja, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al overspel gepleegd, dus dat is toch al zonde. Dus je zou kunnen denken, Jezus die zegt dat zonde, dat een gedachte al wel zonde is. En daarvoor wil ik terugwijzen naar dat vers in Jacobus, waar Jacobus zegt van ja, dat kan wel een begeerte zijn, maar we hebben de keuze hoe we daarmee om willen gaan. Gaan we het bevruchten of niet? En ik ben ervan overtuigd dat Jezus hier niet bedoelt dat er een gedachte door ons hoofd gaat die niet zuiver is, waarbij we in één keer tot een overspelige zijn of tot een moordenaar. Hè? Als je al denkt dat iemand een sukkel is, zoiets, zegt hij van ja, dan heb je eigenlijk al een moord gepleegd. En Jezus wil het punt maken dat alle zonde begint in je gedachten en hoe je daarmee omgaat. Dus eigenlijk spreekt hij daar in lijn met Jacobus. Jacobus spreekt in lijn met Jezus, dat is de betere volgorde. Ja, Jezus die dacht op een gegeven moment, ja, die Jacobus die heeft wel goed gezien. Nee, zo was het niet helemaal. Maar dat daar dezelfde lijn is, van hey, die gedachte die is er, maar hoe ga je daarmee om? Een volgend bezwaar zou kunnen zijn, ja, maar dan kan je alles doen wat je wilt, want jij praat wel erg makkelijk over zonde, maar hoe zit het dan met levensheiliging? We moeten toch een heilig leven leiden voor God. En ik vind dat jij de zonde wel erg makkelijk bagatelliseert. Allereerst zou ik daarop willen zeggen dat Gods goedheid de mens tot bekering brengt. en dat zijn goedheid ons leven verandert. Het is niet Gods oordeel, niet zijn woede die ons verandert, maar het is zijn goedheid. Staat in Romeinen 2 vers 4 uit mijn hoofd. Als u het na wilt lezen, zoek het gerust na. Ook in Titus 2 vers 11 tot en met 13 volgens mij, daar staat ook, het is de goedheid van God die ons tot een veranderd en deugdelijk leven leidt. Dus als we ons gaan focussen op het oordeel en op de zonde en op dat we heilig voor God moeten zijn, is het de vraag of dat we bereiken wat we voor ogen hebben. Veel meer kunnen we ons focussen op Gods liefde en zijn vergeving en genade. Als zijn genade in ons leven werkt, dan gaan die vruchten van de Heilige Geest gaan groeien in ons leven. Aan de andere kant zou ik willen zeggen, ja, als we al te zeer bezig zijn met zonde en zondebesef, dan zijn we ineffectief in het Koninkrijk van God. Want dan gaan we namelijk elke keer op, dan gaan we elke keer op zondag na de dienst naar voren om voorbeden te vragen, want we hebben nog steeds onze worstelingen. En dan hebben we het idee dat we eerst zelf nog moeten veranderen, voordat we de wereld om ons heen kunnen veranderen, voordat we effectief kunnen zijn in het Koninkrijk van God. Terwijl de Bijbel zegt van nee, wij zijn al veranderd, wij zijn al een nieuwe schepping. En op het moment dat we weten dat we veranderd zijn, dan kunnen we ook autoriteit nemen over ziekte, over duistere machten. Op het moment dat wij denken dat wij net zo slecht zijn, dan kan me heel makkelijk voorstellen dat een demon die denkt aan van ja, joh, jij weet toch niet wie je bent. Wat voor een autoriteit heb je in Jezus naam als jij nog niet eens weet hoe die kracht van God in je werkt. Dan kan je hem ook niet gebruiken. Dus het is noodzakelijk, willen we effectief zijn in het Koninkrijk van God, om ons niet te laten blokkeren door een zondebesef, maar we hebben veel meer nodig dat we een besef hebben van kindschap. Dat we weten dat we een kind van God zijn, dat we geaccepteerd zijn. En laat me duidelijk maken dat op het moment dat je dus denkt van ja, dan kan ik mijn eigen gang gaan, want God houdt toch van me, dan heb je Gods goedheid nog niet in volle leren kennen. Dat is wel een punt wat ik even wil maken daarin. Paulus zegt heel duidelijk, de zonde leidt tot de dood. Als je denkt van ik heb het leven gevonden en ik kan toch lekker blijven doen en laten wat ik zelf wil. Ja, dat is gewoon dom. Dat is hetzelfde dat je zegt van ik ga een beker vergif drinken. Ja, God zegt dat ik alles mag eten of drinken wat ik wil. Dus ja, ik drink een beker vergif. Dat is een beetje om het eenvoudig uit te drukken. En een ander laatste bezwaar wat ik zou willen noemen is, als je zegt dat het de zonde is die in je werkt, ja, neem je dan nog wel verantwoordelijkheid voor jouw eigen gedrag? Want dan kan je wel heel makkelijk zeggen van ja, het was vervelend wat ik net tegen je deed, of wat ik zei, of hoe ik je behandeld heb. Maar ja, ik was het eigenlijk niet zelf, was de zonde in mij. Ik hoor al wat gegniffel, maar er zijn mensen die op die manier daarmee omgaan. En dat is wel verdrietig. En daarom wil ik het expliciet noemen om te laten zien van hey, ik wil zeker niet lichtzinnig met zonde omgaan. Maar ik vind de genade van God veel belangrijker. Ook in Gods genade ben je nog steeds verantwoordelijk voor je eigen daden. Je bent verantwoordelijk om je gedachten te sturen. En als je zondigt, neem verantwoordelijkheid voor wat je hebt gedaan, om dingen op te lossen, om dingen uit te spreken, om relaties te herstellen, wat dan ook. Maar tegelijkertijd, als je zondigt, geef niet je identiteit prijs. Laat niet je identiteit roven door de vijand, door te geloven dat er iets tussen jou en God is. Doordat je misschien toch weer besmeurd en vies bent. Nee, we zijn verzegeld met de Heilige Geest. We zijn een nieuwe schepping geworden. Onze geest is zuiver. En het enige wat wij moeten doen is zorgen dat die geest van God en die nieuwe schepping die Hij ons heeft gemaakt, dat die zodanig gaat doorwerken dat het ook onze ziel, onze gedachten, onze emoties en ons lichaam, onze gezondheid gaat beïnvloeden. Zodat onze ziel en ons lichaam net zo zuiver en heilig zijn als dat God onze geest al heeft gemaakt. Dus mochten er gedachten zijn in je leven waar je mee worstelt, waarbij je denkt het staat tussen mij en God in, het houdt me van God af. Het juiste antwoord is, vul je gedachten met Jezus. Richt je op Hem, richt je op zijn liefde, ga veel met Jezus om. En als je dan in die strijd verwikkeld raakt en je merkt er is iets, een oud patroon wat weer naar boven komt, dat je denkt, hé, daar was ik toch vanaf, gebruik het. Net zoals het kwade het goede gebruikt om je tot de dood te leiden, laten wij dan het kwade gebruiken om tot iets goeds en tot het leven te leiden. En dat als de duivel ons aanvalt in onze gedachten, dat we naar God toe gaan en zeggen: Heer, dank u dat u mij heeft vrijgemaakt. Dank u dat u mij geaccepteerd heeft. Dank u dat ik een kind van God ben. En ondanks dat wat er in mijn gedachten is, dat is niet wie ik ben. Want u zegt dat ik een zuiver iemand ben, dat ik heilig ben, dat ik rein ben. En ik geloof uw woord. Ik geloof niet mijn gedachten, ik geloof niet mijn gevoel, maar ik geloof u op uw woord. Ik ben heilig, ik ben rein, ik ben rechtvaardig. Amen.